Goedenavond. We gaan eerst een zegen vragen. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Vader, in de naam van de Heer Jezus willen we onze dankbaarheid uitspreken. Wat een zegen hier dat we vanavond in alle rust bij elkaar mogen zijn. Verbonden in die ene wonderbare naam. De naam van onze Heer Jezus Christus, die een naam heeft gekregen boven alle namen. We hebben vrijheid hier. We hebben de ruimte. We hebben uw zegen als we samenkomen. Want u bent naar uw woord en belofte in ons midden. En we mogen ons uitstrekken, Vader, naar de zegen die u hebt bereid in onze Heer Jezus. Wij danken u dat we bij elkaar zijn rondom een geopende Bijbel. U spreekt door uw woord en door uw geest tot onze harten. Het openen van uw woord, het verspreidt licht. En u bent het licht der wereld, Heer Jezus. In het bijzondere in deze tijd worden we weer bepaald hoe moeilijk die weg is geweest die u moest gaan. Onvoorstelbaar. Het lied zegt het ons, wat is uw liefde groot. Oneindig uw genade, dat gij uzelf gaf in de dood en stierf op Golgotha. Wij danken u dat u de weg weer hebt gebaand, Heer Jezus, tot het vaderhart van God. Wij danken u dat we voor elkaar mogen bidden. U weet wat we nodig hebben. U weet, heren, met welke moeite we soms kunnen worstelen. Wat verdriet er is. Maar u aanschouwt het om het in uw hand te nemen. En onze zorg, Heer, mogen we weer teruggeven aan u. We mogen boven dat alles zien op de Heer Jezus. Hij is onze overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Ons gebed is ook voor Israël. We bidden om de vrede van Jeruzalem. En ook, Heer, het is al benoemd, onze broeders en zusters in vervolging. De moordmachine van de macht der duisternis gaat door deze wereld. Maar u staat boven alles. En u geeft de leven tot in alle eeuwigheid. En we hebben het gezongen, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Om daar met lof zijn grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. En we mogen het lied aanheffen. Ondanks alles wat er gebeurt in deze wereld. Want het loopt u niet uit de hand. U hebt alles en dan ook werkelijk alles in uw machtige hand. Heer, leid ons in uw woord. Spreek door uw woord en door uw geest tot onze harten. We geven dit samen zijn terug in uw liefdevolle hand en verwachten het van u en van u alleen. Amen. 430, Heer, ik prijs uw grote naam. Ik wil graag een gedeelte met u lezen uit het woord van God. En u vindt dat in het Oude Testament, in het boek Exodus, het 12e hoofdstuk. En ik lees u dat voor uit de Herziene Statenvertaling. Exodus, hoofdstuk 12, vanaf vers 1. We lezen daar het volgende. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot de hele gemeenschap van Israël: op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel. Aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op het vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in het water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Here. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Here. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u blijft. Als u het bloed ziet, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Tot zover het woord van de Here. We zingen nog één lied met elkaar en dat is 263 uit Opwekking. Er is een verlosser. Ik wil graag een aantal gedachten met u delen wat betreft het Pascha. We staan weer voor een bijzondere week met Goede Vrijdag en zondag. Dan hopen we stil te staan bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar het is wel begonnen in het Oude Testament. Het type van het lam wijst op onze gezegende heiland, de Heer Jezus Christus. Ook Israël stond voor een nieuw begin. Het was door God al aan Abraham verteld dat het volk ruim 400 jaar verdrukt zou worden in Egypte. Slavernij. Het zegt ons iets van de tegenstander. Dat zien we ook in deze wereld heel uitdrukkelijk naar voren toe komen. Mensen die niet geloven, die zijn slaaf van de zonde. Nu, het Israël van toen was enorm gegroeid. U weet het, ze waren in het land Gozen terechtgekomen. Jozef als onderkoning van Egypte had vader Jacob naar Gozen gebracht in het land Egypte. En het volk groeide en groeide nogmaals. Tegen alle verdrukkingen nam het in aantal toe. En zo zie je dat alles afhankelijk is van God. En God bemoeit zich niet met problemen of omstandigheden in die zin van het woord. Daar staat hij boven. Want hij heeft alles en dan ook werkelijk alles in zijn machtige hand. En ondanks die slavernij in Egypte nam het volk steeds meer in aantal toe. En de angst sloeg de Egyptenaren om het hart. Dan zou u zeggen, ja, maar Egypte was toch veel omvangrijker, veel groter, veel machtiger. Maar weet u, dat als je een volk bent wat door God apart is gezet, dan mag u ervan uitgaan dat de kracht van God daar ook door werkt. En dat zie je ook in de gelovigen. Het merendeel van deze wereld, moeten we helaas van vaststellen, wijzen het evangelie af. En de verhoudingen als zodanig tussen de mensen die wel en niet geloven, die zijn opmerkelijk groot. Maar God geeft de overwinning soms door een handjevol mensen. Denkt u dan maar aan Gideon. En dat volk was apart gezet. En dat volk dat riep tot de Here. Jaar in jaar uit in de slavernij viel hen uitermate zwaar. Maar het is zo mooi om te lezen dat terwijl het volk bad, God al met een plan bezig was om het volk te redden. En dan denk ik ook nog even, om dat er nog bij te halen aan koning Hiskia. U weet dat, dat hoop ik tenminste, dat Hiskia in grote problemen was. Want koning Sager, Hierab, die had Israël of wel Jeruzalem belegerd. En hij zag geen uitweg meer en had brieven gekregen van God. En wat doet hij? Hij pakt die brieven en hij gaat ermee de tempel in en hij legt ze voor het aangezicht van God. Wist God dan niet wat er in die brieven stond? Natuurlijk wist God dat. Maar weet u dat het zo genezend kan werken als wij ons uitspreken naar onze hemelse Vader. Dat we onze zorgen voor Hem uitspreiden door te zeggen, Heer, hier zijn ze. Dat werkt echt genezend. En ik moet u ook zeggen, en daarom noem ik het er ook even bij, terwijl Hiskia in de tempel was en de brieven uitspreiden voor God, toen was God al bezig om de profeet Jesaja te mobiliseren om die naar Hiskia toe te sturen. Dat is de macht van God. Dat is de bewogenheid van God. En dat zien we ook in Israël. Het volk riep niet voor niets tot de Here. God zag naar hen om. Het was een volk waarop de belofte rustte. En dan komt Mozes. Je zou zoveel over Mozes kunnen vertellen, een godsman. 40 jaar kreeg hij een opleiding aan het hof te Egypte. Maar weet u, hij was met die 40 jaar opleiding niet geschikt om het volk te leiden vanuit Egypte naar het beloofde land. Hij moest nog 40 jaar herder zijn. Want om een volk te leiden moet je een herder zijn. Daarom is ook onze grote Heer en Heiland een herder. Ik ben, zegt hij, de goede herder. Nu, dat zien we duidelijk ook in Mozes naar voren toe komen. Die 40 jaar dat hij achter de schapen werkte, heeft hij alles gezien wat hij moest zien. Heeft hij alles geleerd wat hij moest leren. Alle theorie wat hij in Egypte had geleerd, was niet voldoende om hem tot een herder te maken. En als God het dan goed acht en de tijd acht dat Mozes in beweging moet komen, dan gaat hij tot deze trouwe dienstknecht spreken vanuit een braambos, een brandende braambos. Wat zegt Mozes? Liever niet. Kennen we dat niet? 80 jaar, dan zou je zeggen een tijd om met pensioen te gaan. Maar weet u, als God iemand aanwijst om een taak te doen, dan zal hij ook de middelen, maar ook de kracht daarvoor geven. En dan denk ik, toen Mozes 120 jaar was, dan lezen we van hem dat zijn krachten niet afgenomen waren en dat zijn oog niet verduisterd was. Dat is de macht van God. Hij bepaalt, niet de omgeving of wat wij denken, God bepaalt. En als God iets bepaalt en hij vindt dat je dat moet doen, dan geeft hij nogmaals daar ook de middelen en de kracht voor. Het is een ingrijpend gedeelte. Er gaat iets aan vooraf. 9 plagen. God sprak 9 keer op een krachtige manier tot Farao, de koning van Egypte. En hij begon te zeggen, wat heb ik te maken met God? En we kennen dat in deze tijd ook. Onze politieke leiders die het en onze wereldleiders die hebben het precies hetzelfde. Ze hebben niets meer met God. Ze kunnen het zelf wel. Maar ze krijgen de rekening gepresenteerd. Want God is rechtvaardig. Hij heeft tot 7 keer toe heeft hij zijn eigen hart verhard. U kunt het lezen in de plagen, in de aanloop. En toen verhardde God zijn hart. En toen had hij zijn tijd gehad. Want als God een hart verhardt, broeder, zuster, dan is het einde verhaal. Dan heeft de mens niet meer de kans om zich nog te bekeren. Er is altijd een goddelijk totdat. En dat zien we bij Farao heel duidelijk naar voren toe komen. En dan komt er een zeer ingrijpende boodschap voor deze man. En die boodschap is: alle eerstgeborenen zullen deze nacht sterven. Van ieder gezin, voor ieder vee. En heeft Mozes weggestuurd met de opdracht: ik wil u niet meer zien. En als ik u zal zien, dan wordt het u dood. En dan begint God een werk. Om zijn volk veilig te stellen. En God is op Golgotha ook een werk begonnen. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Om u en mij veilig te stellen voor God. Hij was daar, de Heer Jezus, het geslachte lam van Golgotha. Dat was de weg die God bepaalde. Voor de wereld niet aantrekkelijk. Ook niet veel wijsheid zit erin. Maar zo had God het bedoeld. En dan spreekt de Heere tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. En dan is er een begin, de eerste maand. Een nieuwe jaartelling voor het volk. Maar is er voor u en voor mij, als we tot geloof zijn gekomen, ook niet een nieuwe jaartelling begonnen? We zijn een nieuwe schepping geworden en ik hoop dat u dat ervaren hebt in uw leven. 2 Korinthe 5 vers 17. Die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Broeder, zuster. En dan moet er iets gebeuren, want weet u, als God iets zegt, als God een plan heeft, dan gaat het van hem uit. Plannen van ons zijn niet goed genoeg voor God. Dat God een weg baande in de Heer Jezus, is van hem afkomstig. Dat God een plan had met zijn volk en nog met zijn volk Israël, is van hem afkomstig. Dat God een bedoeling heeft en ook een plan en een verbond met de gemeente, dat we in de hemelse gewesten zijn geplaatst, is van hem afkomstig. Wij kunnen niet iets bijdragen aan ons behoud. En laten we het maar eerlijk zijn, we zijn toch nog een klein beetje een Calvinistisch land. En we denken dat we ook zelf nog wel iets kunnen doen aan onze verlossing. Stop maar. Van Gods kant is alles in orde gemaakt. Hij baande de weg. Hij gaf aan wat er moest gebeuren. Spreek tot de hele gemeenschap. Er was een gemeenschap. Op de 10e van deze maand moet ieder zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Het lam. En het lam, dat zien we terugkomen in al de offers bijna. In Leviticus. We zien het lam terugkomen in het Nieuwe Testament. We zien het lam in het boek Openbaring. En dat lam wat hier wordt benoemd is een type van de Heer Jezus. Het zag vooruit op die wonderbaarlijke kruisiging op de heuvel Golgotha. En ik moet u zeggen, en ik hoop dat ik daarmee u en jouw hart bereikt. Daar bracht hij verzoening voor onze zonde. Dat lam dat moest uit de kudde genomen worden. En dat moest per gezin. Dan moet u zich voorstellen, dat moest 3 dagen, moest dat gezin daarnaar zien. En als we dat doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan wil ik u de tekst citeren uit Johannes 1 vers 29, waar Johannes de Doper zegt, toen hij de Heer Jezus zag, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam van God. En Israël wist bij uitstek wat het lam was. Want zij kenden de offerdienst. Maar ze wisten alleen niet dat het in alle offers eigenlijk heen wezen op het volmaakte offer. De Heer Jezus Christus. En door Gods genade mogen wij dat weten, want het is ons door de Heilige Geest en door het woord van God geopenbaard. En daar is hij. Hij begint zijn loopbaan. En hoe lang heeft dat geduurd? 3 jaar. Denkt u even aan die 3 dagen. Israël heeft 3 jaar mogen zien naar het Lam van God. En toen het die 3 jaar geëindigd waren, toen hebben ze hem gekruisigd. En ik moet u zeggen, dat maakt bij mij zoveel los, dat kunt u zich niet voorstellen. Hij stierf daar voor mij, voor u, voor jouw zonde. Als God deze weg niet had opengebroken, dan zaten wij hier nog in onze verlorenheid, ergens we waren hier helemaal niet geweest. Want de grondslag van ons samenkomen is het levende woord van God, oftewel de persoon van de Heer Jezus. Is het gezin te klein? Ga naar de buren. En nodig die erbij uit, die het dichtstbij woont, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. En het moet een lam zijn zonder gebrek. Nu, dat wijst ook weer op de persoon van de Heer Jezus. Hij was het volmaakte lam, broeder, zuster. 2 Korinther 5 vers 21. Je kunt het eigenlijk nooit genoeg herhalen. De apostel Paulus zegt ons daar, hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Kunt u zich dat voorstellen? Een volmaakt mens? Kunt u zich voorstellen? Kunt u zich inleven in de situatie dat hij 3 jaar door Israël heen is gegaan? Hij heeft mensen bemoedigd. Hij heeft mensen toegesproken. Hij heeft ze omarmd. Hij heeft tegen de kinderen gezegd, kom tot mij, want jullie is het koninkrijk van de hemelen. Hij heeft anders niets gedaan dan goed en nog eens goed. Hij heeft mensen bevrijd van de macht der duisternis. Was het een spektakel? Nee. Het was een wonder. En dan denk ik, we hebben dat lied ook gezongen op Psalm 116. Hè? Dat is nog een couplet. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neer. Dat zijn het niet de woorden van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane? Uitgeteerd, maar hij was het die op hem neerzag. En ook op u en mij. Keer mijn ziel tot uw rust weder. En zo zien we dat het werk van God door de persoon van de Heer Jezus uniek is, broeder, zuster. Het lam van God, volmaakt, zonder zonde, geen enkele zonde. Ze konden hem op niets betrappen. Wat heeft hij de mensen toegesproken, jongeren en ouderen. En hij nam de moeite om met zondaren en tollenaren in gesprek te gaan. Hij nam de moeite om met een vrouw op het heetst van de dag bij de put te gaan zitten en om haar te bemoedigen. Maar hij vertelde wel wat er met haar leven aan de hand was. Want het was een puinhoop het leven van haar. Maar hij heeft het haar niet verweten, hij heeft haar gered. En kunt u zich dat voorstellen? Dat een volk wat zo heeft moeten genieten en mogen genieten van de persoon van de Heer Jezus. Dat die dan in een hysterisch schreeuwen, kruisigt hem, kruisigt hem. En in plaats van de Zoon van God vrij te spreken, werd er een vrijspraak voor de moordenaar geëist. Ach, het moest gebeuren. Ik weet het, u zal het misschien ook denken. Maar degene die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, die zijn ook werkelijk schuldig. Lam zonder gebrek. Mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het bewaren, in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. Ik denk, broeder, zuster, en ik hoop dat ik u daarin mee kan krijgen, dat als je net als de discipelen 3 jaar optrekt met een persoon, en dit was dan de hoogste persoon met alle eerbied uitgesproken, als je daarmee optrekt, dat je daar zielsveel van gaat houden. En ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat toen de Heer Jezus meerdere keren zijn afscheid aankondigde naar de discipelen toe, dat op een bepaald moment dat het hun zo aangreep dat ze ontroerd werden. Met de andere woorden, ze waren aan het huilen. Huilen vanwege het feit dat er een naderend afscheid aan stond te komen. Hadden ze voldoende inzicht in het werk van de Heer Jezus? Nee. Ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Maar wat gebeurt er dan? En dan zijn die bemoedigende woorden daar weer uit Johannes 14. Jullie de hart worden niet ontroerd. Klinkt het naar de discipelen toe. Gijlieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mag zijn waar ik ben. Wat een heerlijke woorden. En ineens, dan kun je dat zo voorstellen als je dit hoort, dat die ontroering overgaat in blijdschap. Dan is er ineens niet meer dat verhaal van, of dat moeilijke van, we kunnen niet verder. Nee, dan wordt er gezicht gegeven op de toekomst. Perspectief. Hij gaat ons terug, hij komt terug om ons op te halen. Dat was ook het gebed trouwens in Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Heer, ik wil dat waar ik ben, ook degene zullen zijn die gij me gegeven hebt. Mag ik u zo tussendoor even vragen. Is uw plaats al besproken? Hebt u dat al gedaan? Het blijft angstvallig stil. Wat is er mis mee dat je elkaar dat vraagt? Eigenlijk ontbreekt het ons wel eens aan een stukje enthousiasme. Je zou eigenlijk moeten staan en niet tegen mij zeggen van ja, Heer, mijn plaats is bereid. U hebt voor mij de weg geopend naar het vaderhart van God. Ik ben niet meer, ik loop niet meer op een doodlopende weg, maar ik bevind mij op de eeuwige weg. Zoals we dat lezen, ook in Psalm 139. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Slachten. Dus met andere woorden, er was een altaar. Altaar betekent slachtplaats. En er moest een dier geofferd worden. Wat zijn er wat dieren geofferd in het Oude Testament? En niet één van die dieren kon u en mij vrijmaken van de zonde. Niet één. Maar hij wel, de Zoon van God. En wat moest de Vader doen? Hij moest het bloed opvangen in een bekken. En met een bundeltje hyssop moest hij het bloed aanbrengen. Op de bovendorpel en aan de zijkanten van de deur. Niet op de drempel. En ik zal u zeggen waarom. In de eerste plaats op de bovenkant van de deur. Wat denkt u als de God de Vader naar u en mij ziet? Wat denkt u wat hij dan ziet? Het bloed van de Heer Jezus. Hij ziet ons volmaakt in hem. Het is bijna niets voor te stellen. Maar als de korte brieven van Johannes, het eerste Johannes-evangelie, ons zegt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden, dan moeten wij niet denken dat God nog wat anders ziet dan het bloed. Hij ziet dat wij gereinigd en geheiligd zijn door het bloed van de Heer Jezus. Want ook Hebreeën 9 vers 22 zegt ons zo heel duidelijk, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Broeder, zuster, God ziet door ons door het bloed. En die zijkanten, daar moest ook bloeden. Waarom moest het op de zijkanten? Die zijkanten die beschermen ons tegen de invloeden van de wereld. En weet u wat zo kostbaar was? Daar ga ik straks nog wat meer van vertellen. Dat alle Joodse mensen, alle Israëlieten, veilig waren achter het bloed van de Heer Jezus. Maar het mocht niet op de drempel. Want het bloed van Christus mag niet vertreden worden. En weet u, en dat kan me soms pijn doen, dat heel veel mensen het bloed afwijzen. Dat zou zogenaamd niet goed zijn. Dat is verwerpelijk. Maar de Bijbel zegt ons heel duidelijk, broeder, zuster, dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Zagen de Israëlieten het bloed toen ze daar in dat huis waren? Nee. Het bloed was aan de buitenkant. Maar God had heel duidelijk gezegd, als de doodsengel daardoor gaat en ik zie het bloed, dan zal er geen verdriet zijn op het eerstgeborene. En daarom hebben u en ik het bloed ook nodig. Omdat we veilig kunnen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. En ze aten dat lam. Met ongezuurde broden. Want gezuurd is een teken van het kwaad. Het zuurdeeg. Het kwaad dat de wereld doortrekt. En het moest met bittere kruiden. En de bittere kruiden herinneren ons aan het diepe lijden wat de Heer Jezus moest ondergaan voor en tijdens de kruisiging. En ik moet u zeggen dat ik niet in staat ben, hoe ik het ook probeer, mij te verplaatsen in die enorme strijd die onze gezegende verlosser heeft gestreden in de hof van Gethsemane. Ik kan me niet verplaatsen in het feit dat hij hangend aan het kruis een zeer ongemakkelijke situatie en een houding, en dan druk ik me nog voorzichtig uit, dat hij nog oog had voor zijn omstanders. Zelfs in die lijdensperiode, in dat vreselijke wat op hem afkwam. Want wat denkt u? Hebt u ze wel eens bij stilgestaan? Al die zonden van de hele wereld, die kreeg hij over hem heen. Die moest hij dragen. Bijna niet mogelijk. Maar hij als de volmaakte kon het. Broeder, zuster. Dan hangt hij daar aan het kruis. Mijn verlosser hangt aan het kruis, zegt een lied. Ze moesten het samen eten. Maar ze waren wel beschermd. Ze waren veilig. En ik kan u verzekeren, alhoewel de Bijbel daar weinig over spreekt of niet over spreekt, dat ieder gezin had wel zijn bepaalde problemen. Dat is achter iedere voordeur. Maar weet u, daar ziet God niet naar. God ziet niet hoe angstvallig wij soms zijn in ons denken. En hoe moeilijk we het soms ook vinden om de weg verder te gaan. God ziet naar het bloed van de Heer Jezus. En als hij dat ziet, dat wil dat betekenen dat we vrijgewaard worden van het oordeel. Want wij zijn niet onder het oordeel, maar onder de genade. U mag ervan niet rauw eten, en zeker niet in het water gekookt. Het vuur van Gods toorn, dat werd uitgestort op die heuvel Golgotha. En wat staat er dan met zijn kop, met zijn poten en met zijn ingewanden? Die kop die spreekt, dat is de zetel van ons verstand. Broeder, zuster, de bewogenheid van onze Heer Jezus Christus. En zijn voeten spreken ons, ik zeg het even netjes, zijn voeten spreken ons van zijn wandel. En zijn ingewanden spreekt ook van zijn bewogenheid. En als u in Psalm 40 leest, dan komt u daar een tekst tegen. Wat staat daar? Uw wet is in het binnenste van mij. Daar raak je toch nooit over uitgesproken. Ik denk dat wij een eeuwigheid nodig hebben om hem te danken wat hij tot stand heeft gebracht. En als we dan een paar van die laatste kruiswoorden even in beeld brengen van het is volbracht. Het is volbracht. Er hoeft niets meer te gebeuren, Vader. Ik ben volledig gehoorzaam geweest en geworden. Ja, tot de dood van het kruis. En ze hebben zijn leven niet genomen, maar hij heeft zijn leven gegeven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan komt daar een Romeins soldaat. Die pakt een speer en die steekt hem in zijn zij. En wat kwam eruit? Water en bloed. En het water spreekt van een diepe reiniging. En het bloed spreekt ons van het zoenoffer. Weet u, broeder, zuster, wij zijn geboren uit de zijde van de Heer Jezus. Daar komen we, daar ligt onze geboorte. Denkt u even terug. En gaat u even terug met mij naar het paradijs. Wat gebeurde daar? De eerste Adam. De eerste Adam werd in slaap gebracht. En God nam een rib en bouwde daar de vrouw omheen. En wij zijn levend gemaakt in de tweede Adam. Ik vind het zo bijzonder. En het bloed, zegt het lied, uit zijn zij, spreekt van zonde mij vrij. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Dan gaat het nog even verder, zo moet u het eten, uw middel omgord. Waarom? U moet het met haast eten. Uw middel omgord, de bereidheid om te gaan staan, om te vertrekken. En mag ik dat even doortrekken naar deze tijd? Mag ik het even in deze tijd plaatsen, broeder, zuster? Bent u klaar om te vertrekken? Verwacht u de komst van de Heer Jezus? Is uw wandel erop gericht dat hij iedere dag kan komen. Ik hoef u niet te vertellen wat er loos is in deze wereld. Die totaal hollenderwijs naar de afgrond toe gaat. Maar er is een weg naar beneden en er is een weg naar boven. En je moet klaar zijn, je lenden omgord. Dat betekent dat ze liepen vroeger in die grote kleden. En die werden opgetrokken, dan werd het vastgesnoerd. En dan waren de benen vrij om te lopen. En dan ging dat voorwaarts. Je moet bereid zijn. Oh, ik kom uit Friesland vandaan, om het zo even een zijstraat te benoemen. En dan zeggen ze altijd, die man die staat met beide voeten in de klei. Nou, ik ben eruit getrokken. En mijn voeten staan nu op de rots. De Heer Jezus Christus, broeder, zuster. Uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten. Wat is het toch geweldig, hè? Dat je het schoeisel moet aanpassen. Je moet bereid zijn om te wandelen, de weg te gaan die God zou banen. En wat heeft hij de weg gebaand, ook voor Israël. Ik zou daar zoveel over kunnen delen met u vanavond. Hij ging voor in die enorme wolkolom. Dat 's nachts was het licht en overdag was het een schaduw. De schoenen aan uw voeten, wat wijst op de wandel, en de staf in uw hand. De pelgrimstaf. Omdat wij hier geen blijvende stad hebben, wat Abraham ook al getuigen, maar hij zag de toekomende. Broeder, zuster, zijn we bereid? Bent u al losgemaakt van deze wereld? Hebt u de dingen losgelaten? En dan bedoel ik niet dat wij bij wijze van spreken niets meer moeten doen of wat dan ook, maar een stilletjes gaan afwachten. Nee, dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, zijn we losgekomen van alles wat ons vasthoudt en ons belemmert om hem tegemoet te gaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat we niet eens meer Pasen kunnen vieren. En Pasen, Pasen betekent voorbij gaan. God ging de deur voorbij waar hij het bloed zag. En wij zijn gered, als het goed is, door het bloed. Broeders, zuster, het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Weet u, ik wil dat toch nog even benoemen. Toen het volk uittrok, toen hebben ze hun salaris opgeëist. En ze hebben de Egyptenaren beroofd. En weet u wat zo mooi is? Ze hebben van al dat zilver en dat goud wat ze hebben meegenomen, hebben ze de tabernakel gemaakt. Het heiligdom van God. Waar hij te midden van zijn volk zal wonen. Maar weet u wat ook een punt was? Dat leest u in 12 vers 38, wil ik toch nog even meenemen. Er trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hem mee. Dat waren mensen die het Pascha niet hebben gevierd. Dat waren mensen die Israël tijdens hun reis op de kop hebben gezet. Waar verlangens in waren om weer terug te gaan naar Egypte. En u leest dat onder andere in nummer 11. Zal ik u dat voorlezen? Nummer 11. Ik lees die verzen vanaf vers 1. En toen het gebeurde, toen het volk zich beklaagde. Nou, dat hoef ik u niet te vertellen, hè. Wat voor jammer klachten die allemaal hebben geproduceerd. Van één verlengstuk van allerhande zeurderijen. Dat het kwaad was in de ogen van de Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere ontbrandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heere en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Tabera, omdat daar het vuur van de Heere tegen hen gebrand had. En dan staat het vierde vers, en het samenraapsel van vreemdelingen, dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Ziet u hoe belangrijk het is om wel de ongelovigen het evangelie te verkondigen, maar als het moet ze achter te laten. En wat hier gebeurt, en wat is gebeurd vele malen in de woestijn, dat dit volk, wat niet deel had gehad aan het Pascha, het volk verleidde om weer terug te gaan. Kies uw vrienden. U, jij, met zorgvuldigheid. Denk na met wie je optrekt. Want als iemand niet gelooft, die zou proberen dat kostbare uit je hart en uit je leven weg te rukken. Israël was een volk apart gezet door God. Ik citeer die tekst nog, dan sluit ik ook af uit 1 Korinthe 5, vers 7. Want ons Pascha is ook geslacht, namelijk Christus. Het hele Oude Testament, alle offers, hetgeen wat we vanavond hebben gelezen met elkaar, getuigt van de Zoon van God. En ik herhaal het nog een keer, en ik doe het telkens weer opnieuw. Weet u, daar wil ik u vanavond ook weer bij bepalen, wij leven in een Godcultuur. We hebben dit met God, en we hebben dat met God, we hebben zo met zus met God, en we hebben zo met God. Broeder, zuster, ik zeg het vanuit de grond van mijn hart. Er is geen behoud buiten de Zoon van God om. En als je de persoon van de Heer Jezus noemt, je kunt met Boeddha praten over God, je kunt met de moslims praten over Allah, je kunt met de Joden praten over God, maar noem de naam van de Heer Jezus niet, want dan hebt u een probleem. En dat is een naam die boven alle namen is. De naam van de Heer Jezus. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Iedere samenkomst moet erop gericht zijn dat de Zoon van God het middelpunt is van ons samenkomen. Hij is de verhoogde Heer. Hij is de weg tot het vaderhart van God. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand. We zullen de Heer Jezus nodig hebben. Hij is de weg tot het vaderhart van God. Hij stortte zijn bloed op die heuvel Golgotha, tot een verzoening voor onze zonden. Mag ik het u, jou meegeven? Ben je gered? Schuil je achter het bloed van de Heer Jezus? Het is de vraag waard om je die te stellen, als je nog geen zekerheid in het geloof hebt. Ga met mij en vertoon je achter die deur, waar op de voorkant het bloed te zien is en de verderfengelen aan voorbij gaat. Je hebt het bloed van de Heer Jezus nodig om gereinigd te worden. Dat bid ik u allen toe. Amen. We gaan de Heere danken. Ik wil u daar graag in voorgaan. Vader, we mogen u oprecht en hartelijk danken voor de wonderlijke zegen die u geeft. Dat u ons de Heer Jezus Christus hebt aangereikt als een verzoening voor onze zonden. U hebt ons eerst lief gehad. U gaf het liefste wat u bezat. U gaf de hemel leeg om ons te redden. Daar willen we u voor danken. En Heer, meer hebben we niet nodig, maar met minder kunnen we niet toe. Er is geen andere weg tot behoud dan door het kruis en langs het kruis van Golgotha. Daar zullen onze knieën moeten buigen voor de Zoon van God. En we zullen de gekruisigde moeten aannemen in ons leven. Want als we met hem gekruisigd worden, dan zullen we ook met hem opstaan. Want dan mag de jubel klinken. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is de opstanding en het leven. Wie in hem gelooft, zal leven, ook al is zij gestorven. Dank u wel voor die wonderlijke toekomst die u ons hebt aangereikt. Dank u wel dat we ons niet bevinden op een doodlopende weg, maar dat onze voeten staan op die rots, de eeuwige weg die we mogen gaan, die verlicht wordt door de Heilige Geest. Dank u daarvoor dat we vanavond tot elkaar mochten spreken. Heer, spreek ook nog meer tot onze harten, dat we doordrongen zijn van het feit Dat we verlost, gekocht en betaald zijn. Maar dat het een moeilijke weg voor u is geweest. Dank, Heere, voor uw lijden en sterven. Maar de dood kon u niet gevangen houden. U leeft en wij mogen met u leven. Glorie voor uw heerlijke naam. Amen. We gaan collecteren. En dan gaan we de eerste couplet zingen van lied 104. En dan ga ik nog een paar liederen voor u zingen. Hebt u de tijd nog even? Dan zingen we het tweede couplet en dan bidden we om de zegen van de Heer. En dan zingen we nog het derde couplet van 104.
Yeah. Kom zo meteen op, broeder.
We gaan eerst eens bidden om de zegen van de Heer. En dan zingen we nog eens een keer het halleluja. Dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, leidsman op troosten op ons levenspad, zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus kent, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen.